De kerkenraad maakt u het volgende bekend. Zaterdagavond zal er een kerstzangavond gehouden worden. Deze avond begint om 7:30. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, van die God die eeuwig leeft en nooit zal laten varen al hetgeen zijn hand ooit begon. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Bent Heer uw licht en uw waarheid, dat die mij geleiden, dat zij mij brengen tot de berg uw heiligheid. Dat is Psalm 43. We gaan eruit zingen. Psalm 43, 3 en 4. Verootmoedigen wij ons onder Gods heilige wet. We zingen vanmorgen uit Psalm 130. Het eerste vers, en dat doen we na de wet. Psalm 130, vers 1. De schriftlezing is uit het eerste Bijbelboek, Genesis 49. We gaan lezen naar Psalm 130, vers 1, Genesis 49.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Daarna riep Jacob zijn zonen en hij zeide: Verzamelt u en ik zal u verkondigen hetgeen u in de navolgende dagen wedervaren zal. Komt tezamen en hoort, gij zonen van Jacob, en hoort naar Israël, uw vader. Ruben, gij zijt mijn eerstgeborene, mijn kracht en het begin mijner macht, de voortreffelijkste in hoogheid en de voortreffelijkste in sterkte. Snelle afloop als de wateren, gij zult de voortreffelijkste niet zijn, want gij hebt uw vaders leger beklommen, toen hebt gij het geschonden, hij heeft mijn bed beklommen. Simeon en Levi zijn gebroeders, hun handelingen zijn werktuigen van geweld. Mijn ziel komen niet in het verborgen raad, mijn eer worden niet verenigd met hun vergadering. Want in hun toren hebben zij de mannen doodgeslagen en in hun moedwil hebben zij de ossen weggerukt. Vervloekt zij hun toren, want hij is heftig, en hun verbolgenheid, want zij is hard. Ik zal hen verdelen onder Jacob en zal hen verstrooien onder Israël. Juda, gij zijt het. U zullen uw broeders loven. Uw hand zal zijn op de nek uw vijanden. Voor u zullen zich uw vaders zonen nederbuigen. Juda is een leeuwenwelp. Gij zijt van de roof opgeklommen, mijn zoon. Hij kromt zich. Hij legt zich neder als een leeuw en als een oude leeuw. Wie zal hem doen opstaan? De scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt. En dezelfde zullen de volken gehoorzaam zijn. Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok en het veulen zijner ezelin aan de edelste wijnstok. Hij wast zijn kleed in de wijn en zijn mantel in wijndruivenbloed. Hij is roodachtig van ogen door de wijn en wit van tanden door de melk. Zebulon zal aan de haven der zeeën wonen en hij zal aan de haven der schepen wezen. En zijn zijden zal zijn naar Sidon. Issachar is een sterk gebeende ezel, nederliggende tussen twee pakken. Toen hij de rust zag dat ze goed was en het land dat het lustig was, zo boog hij zijn schouder om te dragen en was dienende onder tribuut. Dan zal zijn volk richten als een der stammen Israëls. Dan zal een slang zijn aan de weg, een adderslang nevens het pad, bijtende des paards vezenen, dat zijn rijder achterovervallen. Op uw zaligheid wacht ik, heren. Aangaande Gad, een bende zal hem aanvallen, maar hij zal haar aanvallen in het einde. Van Aser, zijn brood zal vet zijn, en hij zal koninklijke lekkernijen leveren. Naphtali is een losgelaten hinde, hij geeft schone woorden. Jozef is een vruchtbare tak, aan een fontein. Elk een der takken loopt over de muur. De schutters hebben hem wel bitterheid aangedaan en beschoten en hem gehaat. Maar zijn boog is in stijvigheid gebleven en de armen zijner handen zijn gesterkt geworden door de handen van de machtige Jacobs. Daarvan is hij een herder, een steen Israëls. Van uw vaders God, die zal u helpen. En van de Almachtigen, die zal u zegenen met zegeningen des hemels van boven. Met zegeningen des afgronds, die daaronder ligt. Met zegeningen der borsten en der baarmoeder. De zegeningen uw vaders gaan te boven de zegeningen mijner voorvaderen. Tot aan het einde van de eeuwige heuvelen. Die zullen zijn op het hoofd van Jozef. En op de hoofdschedel des afgezonderde zijner broeders. Benjamin zal als een wolf verscheuren. Des morgens zal hij roof eten en des avonds zal hij buit uitdelen. Al deze stammen van Israël zijn 12. En dit is hetgeen hun vader tot hen sprak, als hij hen zegende. Hij zegende hen en iegelijk naar zijn bijzondere zegen.
Hoofdstuk gaat wel een beetje verder nog, maar er staat heel wat in dit hoofdstuk. Je zou er bijna overheen lezen wat er staat in vers 18. In het Hebreeuws zijn het ook maar 3 woorden, maar het is toch een heel belangrijk getuigenis. Dat is het woord waar we vanmorgen op deze Adventszondag een ogenblik over willen nadenken. Dat is het 18e vers waar de stervende Jacob mag beleiden op uw zaligheid wacht ik, Heere. We willen u God zegen vragen over de bediening van zijn woord en in de voorbeden gedenken aan Hester Verbaas, die nu in Sliedrecht verblijft. En we dragen ook onze mede-ambtsbroeder, broeder A. Drogendijk, aan de Heere op die deze week een operatie moet ondergaan. Zoeken wij nu Gods heilig en vriendelijk aangezicht. Het zijn inderdaad, Heere, maar enkele woorden. En toch zegt Jacob zo ontzaglijk veel in deze belijdenis. O, als een mens zo mag afreizen. Als hij zo dit aardse leven mag verlaten. Met die hoop die gegrond is. Een verwachting die niet van beneden is. Laat het zo mogen zijn dat de overdenking van deze woorden, dit getuigenis van de oude aartsvader Jacob, te midden van zijn kinderen tot jaloersheid zal mogen verwekken. Want wij zijn allemaal reizende van de wieg naar het graf. En allemaal hebben wij nodig wat Jacob uit genade mocht kennen. En wat zijn er toch velen in de wereld en ook in de kerk die ook af moeten reizen, maar waar gaan ze heen? Laat het ons mogen aangrijpen, Heere. En laten we mogen bedenken als we nog jong zijn, kind. En zeker als we ouder zijn ook. En dat we heen gaan naar een nimmer eindigende eeuwigheid. En dat het alleen maar kan als wij u mogen ontmoeten als een verzoend God. En dat kan juist in het leven van degene die u vrezen, echt. De vraag zijn, de moeite, de strijd, waar u alleen maar licht over kunt geven. En voor we gaan preken, bidden we daarom, Heere, of u dat wil geven. Verlichting in de duisternis en troost in de strijd. Uitzicht, Heere, dat heeft Daniël gehad toen hij zijn vensters opende in de richting van Jeruzalem. En zo mocht hij zijn knieën buigen voor u. Dat is toch immers het leven. En dat heeft Jacob ook mogen kennen. En dat bleek ook weer op zijn sterfbed. Wat is daar een getuigenis van uitgegaan naar die kinderen die er rondom hem stonden. Zijn 12 zonen en zijn dochters waren er natuurlijk ook bij. En de kleinkinderen allemaal om afscheid te nemen van vader Jacob. Wat is het groot, Heere, als er van een sterfbed een getuigenis mag uitgaan. En wilt u geven dat het ook vandaag zou mogen gebeuren. Of we nu thuis, te midden van de onzen zijn, in onze laatste ogenblikken of in het ziekenhuis. Wil u dan de tong losmaken en geven dat er een belijdenis mag zijn van de dingen waar het op aankomt. En die we dan ook persoonlijk mogen kennen. Jacob mocht hier ook staan in het geloof. Dat kan niet anders. Het is een geloofsbelijdenis. En om dat geloof bidden we u ook, Heere. Of u dat wil schenken door de prediking van uw woord. Het geloof heeft toch immers onderhoud. En verzorging. Voeding. Kracht nodig. En wil u dat verlenen door uw Heilige Geest, door de dwaasheid van de prediking, behaagt het u toch zalig te maken die geloven? Door het geloof dat u schenkt als een wonderwerk van uw hand. En wat is dat ook nodig? We hebben weer naar de wet geluisterd. Misschien hebben we het helemaal niet zo gehoord. Die bekende klanken kunnen zo gemakkelijk over ons hoofd heen gaan. Of het ene oor wel in, maar het andere weer uit. Laten we mogen zien, Heere, in de spiegel van de wet. En als wij voor een spiegel staan, dan zien we altijd dezelfde persoon. Dan komen we onszelf tegen als we voor de spiegel staan. En zo is het toch immers ook als we de spiegel van de heilige wet leren zien. Dan moet ik zeggen, altijd dezelfde Heer. Altijd dezelfde, wie ben ik en wie blijf ik voor u, de Heer. O, als dat zo is, hoe moet het dan goed komen? Want het is toch immers uw wet die gij de sterveling zet. Laat ons ook in uw huis, ja vooral vandaag in uw huis, dat mogen zien. Dat er voor zulke mensen die altijd dezelfde tegenkomen in de spiegel van uw heilige wet, vertroosting is door het zien op een ander. Wat Jacob mocht doen toen hij zag op uw zaligheid. Laat u dat dan ook zien, Heere. U zult toch niet het ene laten zien en het andere niet. U doet toch nooit geen half werk. Daarom wil het ook vandaag doen, Heere. En nog een zegen schenken door uw woord en geest aan jong en oud. En zoals we opgekomen zijn, mogen uw grote naam daarvoor danken dat u de gelegenheid gegeven hebt. En schenk dat we ook mogen meeluisteren thuis, als we de gang naar uw huis niet meer kunnen maken. Zieken, ouderen, wil ze alle gedenken naar uw trouw, dat gij weet dat nodig is. En we hebben gezegd voorbeden te zullen doen voor Hester Verbaas in Sliedrecht, in al haar omstandigheden. Moeite en druk, die komen er vanzelf in het leven. Zeker bij het ouder worden. Maar wat is het een beproeving als het al op jonge leeftijd gebeurt. Heere, wil u haar vertroosten, sterken, alles geven wat nodig is, de middelen zegenen. En dat deze weg toch niet een vergeefse weg zal mogen zijn, maar een weg die tot een goed einde leidt in uw genade. Allen die haar lief zijn, dragen ze hartelijk aan u op. Bidden ook voor broeder A. Drogendijk, onze mede-amtsbroeder. Wilt u hem gedenken als hij opnieuw vanwege zijn rug naar het ziekenhuis moet en geopereerd zal worden? Als u nu meegaat, Heere, als u nou eens mee zou willen gaan, mogen we daarom vragen, ook als gemeente, zoals we ook geroepen zijn te vragen voor elkaar in uw huis, maar ook persoonlijk gedenken aan hem ook. En wil ook dan weer uw zegen gebieden over degene die hem zullen helpen en behandelen. Of die nu de dag beginnen met gebed of niet, dat weten we allemaal niet, maar ze hebben het wel nodig. En daarom, Heere, zegen al degenen die elke dag geroepen worden om zieke mensen te verzorgen, om operaties te verrichten, om gesprekken te voeren over hele moeilijke dingen. Gedenk, Heere, naar uw trouw in dat opzicht en al degenen die een verantwoordelijke taak hebben. Zo mogen we onszelf en al de onzen op deze dag aan u opdragen. Maar niet alleen deze gemeente. Overal waar uw woord nog verkondigd zal mogen worden zoals u dat wilt. Naar de zin en mening van uw geest, zeggen we dan. Geef daartoe ook ons, uw heilige geest, en wil wereldwijd nog werken tot roem van uw genade. Uitbreiding van uw heerlijk koninkrijk en de eer van uw grote naam. En dat rijk van de vorst der duisternis die vandaag de dag zo ontzaggelijk bezig en actief is, afgebroken mag worden, Heere. Wij staan er machteloos tegenover. Maar u toch niet, Heere Jezus. Hebt u niet gezegd, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde? Hoor ons bidden dan in de wegneming van onze zonden. Gedenk ons uit genade, om Christus willen. Amen. Krijgt u nu gelegenheid voor uw liefdegaven. De Heere zegene u samen met uw gaven. En wij gaan verder zingen uit Psalm 130. Zo gij in het recht wilt treden. En ik blijf de Heere verwachten. Daar gaat het over de verwachting waar Jacob ook van spreken mocht. en hoopt op den Heer, gij vromen. Dus Psalm 130, 2, 3 en 4. Jacob, geliefde gemeente, hij heeft uitzicht, verwachting, daar mag hij van spreken. Hij mag ervan getuigen, te midden van zijn kinderen, die mogen het horen en wij vanmorgen ook. Getuigenis van een oude stervende vader, die geen wartaal spreekt, juist wel heel goed weet wat hij zegt, al is hij oud. Hij wordt door de Heilige Geest geleid. En dan spreekt hij ook deze woorden uit van onze tekst. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Dan adresseert hij niet zijn kinderen, maar de Heere zelf. Het is een gebed ook. Verwachting jegens de Heere wordt uitgesproken. Beleden, het is ook een gebed. De Heere weet ervan, van die verwachting. We willen dus luisteren naar de levende verwachting van de oude Jacob. En we letten op de inhoud van die verwachting. Wat verwacht hij eigenlijk? Uw zaligheid. Dat is zijn verwachting, zijn hoop. Zijn uitzien. Wat is de grond in de tweede plaats voor zijn verwachting? Hij noemt uitdrukkelijk de naam des Heren. Heren, zegt hij. De verbondsgod. Zo heeft hij de Heren leren kennen. Zo liet de Heren zich kennen in zijn leven. En die naam spreekt hij ook uit. Het zijn zijn laatste woorden, om het zomaar eens te zeggen. En bij die laatste woorden hoort ook deze aanspraak. Heren. De grond voor die verwachting dus. Maar we letten tenslotte ook, dat is wel opvallend nietwaar, op de rust die Jacob heeft als hij die verwachting uitspreekt. Op uw zaligheid wacht ik, Heren. En dat is heel wat voor een mens, ook voor Jacob, om zo rustig daar te liggen en te wachten op de Heren. Daarin kun je ook zien dat hij nu weer Israël mag zijn. En zo lezen we ook het begin van het hoofdstuk. En Israël zeide tot zijn kinderen. Hij wordt hier door de Heilige Geest geleid als hij dingen gaat zeggen die geen mens natuurlijk weet, want wie kan in de toekomst zien? Ook vader Jacob niet. Immers, dat kan niemand. Zoals ook zij geen dromen konden uitleggen. Dat kan ook niemand. Dat gaat ook over de openbaring van God. Dat moet de Heere zelf uitleggen. Toen Farao zei tegen Jozef, nou, dat heb ik gehoord van je, dat je dromen kunt uitleggen. Toen zei Jozef gelijk, nee. Nee, dat kan ik niet hoor. Dat is ook wel gebleken, als had hij zijn eigen dromen ook wel kunnen begrijpen vanaf het begin. Toch? Het moet allemaal uitgelegd worden. Jacob kon ook niets bekijken wat de toekomst betreft, als het gaat over zijn kinderen, over de 12 stammen die geboren werden, die aan het ontstaan waren. Maar hier spreekt hij toch wel heel duidelijke dingen, en dat betekent dat Jacob werd geleid door de Heilige Geest. Dat kan niet anders. Dus ook die belijdenis. Op uw zaligheid wacht ik, Heere, is van de Heilige Geest. Dat kan ook niet anders. De Heilige Geest die hem licht geeft ook over zijn eigen persoonlijke toekomst. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Het staat er zo tussen, hè, en je denkt wel eens, een vreemde plaats eigenlijk. Je zou het eigenlijk zo'n beetje aan het eind verwachten, als al die zonen een beurt hebben gehad. En als hij dan zijn benen samenlegt op het bed en wacht op de Heere, dat hij dan zegt, op uw zaligheid wacht ik, Heere. Er zijn wel wat gissingen geweest over de plaats van dit gebed, van deze uitspraak. En misschien is het ook wel zo, ik geloof dat dominee F. Bakker dat ook in zijn boekje zegt, dat hij na de uitspraken over Dan, van wie hij ook niet zulke mooie dingen moet zeggen, dat hij dan als het ware moet denken aan zijn eigen persoonlijke omstandigheden, aan wie hij zelf van nature voor God is geweest. Ja, want dat is natuurlijk ook weer iets van de Heilige Geest. Dat doet juist het lied van Jacob, als je het zo noemen wil, op uw zaligheid wacht ik, Heere, de juiste toon krijgen. Toonhoogte van zo'n lied is altijd de toonhoogte die een arm zondaar leert. Zondaren kunnen ook veel mooier zingen dan alle engelen bij elkaar. Want de engelen weten niet wat het is, genade en welbehagen. En dat weet Jacob wel, heel goed. En dat stemt zijn lied op de juiste hoogte. En daarom zeg ik ook, ik denk dat de zaligen straks ook schoner zullen zingen dan alle engelen tezamen. Ook al bedoelen die de eer van God. En dat gaat met een zondaar natuurlijk ook zo. Jacob mag hier spreken. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. En dat ene woordje zaligheid, daar zit alles natuurlijk in. Dat is een vol woord, één woord, waarmee Jacob eigenlijk alles zegt. Zegt wie de Heere is geweest voor hem. Een God der zaligheid, die hem gered heeft, betekent dat, van het grootste kwaad en het hoogste goed heeft doen kennen. Dat is toch de zaligheid, het hoogste goed. Het is God zelf. Geleid worden van het grootste kwaad, de zonde die in me woont, tot God, de God der zaligheid. Jacob heeft die God leren kennen. En dat alles uit genade. Jacob kunnen we niet losdenken van Esau. Ze kwamen samen ter wereld. De tweeling, Jacob en Esau. En wat een verschil, zeg je, tussen Jacob en Esau. Uiterlijk al, ja, inwendig niet hoor. Nee, toen leken ze wel op elkaar, wat hun natuur betreft. En wat de natuur betreft lijken alle mensen op elkaar. Zo had Jacob dezelfde natuur als Esau. We zouden hem gauw voortrekken, nietwaar? Dat heeft Rebecca ook gedaan. Maar verkiezing is toch wat anders. Dat is dat God hetgeen niets is, uitverkiest. Geen grond in Jacob. En dat heeft Paulus goed begrepen toen hij zei, voordat de kinderen er al waren, voordat Jacob en Esau geboren waren, had de Heere al gezegd, Jacob heb ik lief gehad en Esau gehaat. Ziet u, dat betekent gewoon dit. Dat er alle reden was om Esau te verwerpen, krachtens zijn natuur. Maar dat er geen enkele reden was om Jacob aan te nemen, ook vanwege zijn natuur. Dit is genade geweest. Daar mag Jacob nu van zingen. Maar als hij er nu van spreekt, dan betekent dat wel dat hij dat in zijn leven heeft leren kennen. Ja, kan een mens het op het allerlaatste moment allemaal leren en inzien? Kan het licht op het allerlaatste moment doorbreken? Kan een mens om 12:01 nog bekeerd worden? Ja, natuurlijk. Omdat het een werk van God is. Denk aan de moordenaar en het kruis. Maar het gaat in de regel zo dat de Heere in het leven ons de dingen leert. En dat het er wel op aankomt dat het in ons leven gebeuren zal. Daar moeten we dan toch ook rekening mee houden. Iets afwachten, daar gaat het trouwens in onze tekst helemaal niet om, over afwachten. We zullen wel zien, zoals heel veel mensen de eeuwigheid aandoen, we zullen het wel zien. Nee, daar is hier geen sprake van. Maar het is wel groot als Jacob dat in zijn leven leert, dat het alles genade is. En Jacob is degene die het heil mocht ontvangen krachtens het welbehagen van God. Ja, en ook vanwege het werk van Christus, ja. Die was er nog niet, nee, dat weet ik wel. Niet op aarde, althans, dat offer was nog niet gebracht. Maar God ziet al zijn kinderen van Adam af al aan in Christus, hoor. Dat kan niet anders. Ja, ook al was hij nog niet in de tijd, in de volheid des tijds gekomen. Dat zegt Jacob eigenlijk ook. Hè? Als hij spreekt over zaligheid, gebruikt hij een heel mooi Hebreeuws woord. Het woord Yeshua, waar het woord Hosea, Joshua, Jezus in zit. Zaligmaker. Ja. Dacht u dat de vromen onder het oude verbond anders zalig werden langs een andere weg dan die onder het Nieuwe Testament? Er is maar één weg, omdat er maar één middelaar is. En omdat het door het ene waarzaligmakende geloof gaat. Natuurlijk is er later veel meer geopenbaard. Maar ook van de oude Abraham, zegt de Heer Jezus zelf. En hij heeft mijn dag met verheuging verlangd. En hij heeft mijn dag gezien. Ja, want de ogen van het geloof zijn heel scherp. Die kunnen heel ver en duidelijk zien als God het oog opent. En de vromen hebben daar ook op gehoopt, omdat er anders geen hoop en anders geen verwachting was. En Jacob mag dat ook zeggen. Het is ook een heil dat niet alleen door God voorbestemd was om aan Jacob te geven, maar ook door Christus verworven. En daarom horen we Jacob niet zeggen, ik wacht op mijn zaligheid. Ik wacht daarop dat ik naar de hemel mag gaan. Nee, hij mag verwachting hebben, maar hij zegt, ik wacht op uw zaligheid, Heere. De zaligheid die u hebt uitgedacht. En de zaligheid die u, Christus Jezus, hebt verworven. De zaligheid die ik zelf dus niet kan bewerken of verdienen of wat dan ook. Zaligheid aan onze kant alleen maar verprutst en verknoeid en verbeurd en verzondigd worden. Dat is ons portie als het gaat over zaligheid. Maar het gaat dan ook om uw zaligheid. Dat is een zaligheid die verworven is langs een hele diepe weg, ja. Door Christus. Een hele diepe weg. De weg van betaling. Betaling van de allerhoogste prijs. Vanwege het allerheiligst recht van God. De hoogste prijs. Jacob mag zalig worden. En hij hoeft er zelf niks voor te betalen. Maar er is wel voor betaald. Er moest wel voor betaald worden. Dat is God, de rechtvaardige, die dat eist en die dat wil, maar ook deze weg heeft uitgedacht. En zo is de zaligheid verworven. En de verworven zaligheid wordt nu ook uitgedeeld, toegepast. Daar zorgt dan God zelf ook voor. Ja, de toe-eigening waar we het wel eens over hebben, hè. U zit daar misschien ook wel eens mee, of niet? Toe-eigening, toe-eigening. Ja. Het lijkt wel een werk van een mens te zijn, maar het is het niet. Nee. toe-eigening, dat is wat je mag ontvangen als God het je schenkt. Dat is toe-eigening. Ja. Dan mag je het en dan durf je het en dan wil je het toe-eigenen, omdat God het je laat zien, schenkt, openbaart. Dus het is niet meer pakken, maar ontvangen. Dat is toe-eigening. Ja, en dat gaat ook door de Heilige Geest. Wat Jacob hier mag zeggen, dat heeft hij dus niet van zichzelf. En daarom als u zegt, ja, maar horen ze, het kan allemaal goed en wel zijn, maar ik ben Jacob niet hoor. Nou ja, dat ben u wel natuurlijk. Van nature, dat zei ik toch net? Van nature als Jacob. En wat hij dus mocht ontvangen, dat heeft hij dan ook ontvangen, gekregen. En zou het daarom voor een ander niet kunnen? Ik denk dat Jacob het aan zijn kinderen ook allemaal heeft gegund. Toch, zou het niet? Dat Jacob ook gezegd heeft in zijn gebed tot God. Heere, zou u het nou ook aan mijn kinderen willen geven? Dat zit wel in dit gebed ook hoor. Als hij het heeft over op uw zaligheid wacht ik heren, dan staat het wel in het verband, in de regelrechte context van al die toekomstige beelden die Jacob gebruikt van dat volk Israël. Dan gaat het wel over het volk Israël dat het ook nodig heeft en dat Jacob eigenlijk hier voor het volk Israël ook vraagt. Of God met zijn werk wil doorgaan wat hij begonnen is, om het zomaar eens te zeggen. Maar afgezien daarvan is het dan gewoon toch ook de weg om het ook voor je kinderen te vragen. En juist als je het zelf mag ontvangen, dan word je altijd gunnend. Dan zeg je, Heer, hoe is het mogelijk dat ik dat mag ontvangen van u? Want wat leer je nu op de school van de Heilige Geest, waardoor je zulke dingen gaat belijden en zeggen dat je inderdaad niet beter bent dan Jacob? Ben je beter dan Esau? Nee. Ja, misschien dat hij dat wel eens een tijd gedacht heeft en ervan uitging ook dat hij beter was dan Esau. Maar dat zijn dingen die God je 1, 2, 3 afleert hoor. Ja. Het zijn toch dingen waar de Heer erg scherp op is, om het zomaar eens te zeggen. Dat een mens gaat ontdekken wie hij zelf is. Jacob. En Jacob, het betekent dan wel niet bedrieger. Nee, maar hij was wel een bedrieger. We kennen toch ook van hem verschillende dingen wat we zeggen. Oh, wat is een mens, hè? Wat is toch een mens? Ja. En als dan de Heer de dingen recht zet in het leven van Jacob, in de nacht aan de Jabok, bij de Pniel, wat hij Pniel heeft genoemd, Gods aangezicht, betekent dat. Dan moet Jacob voor de dag komen, hè. Ja. Hij wordt naar zijn naam uitdrukkelijk gevraagd. Hoe is uw naam? Dat weet de Heer natuurlijk wel. Ja. Maar Jacob moet voor de dag komen zoals hij is. Jacob, zei hij. Ja. En daar beleed hij mee wie hij was van nature. Ja. Dat heeft hij toch echt wel moeten leren. En daar gaat de Heer wel mee door. Daarmee. Ja. Daar gaat de Heer echt mee door. Want dat is juist het heilgeheim. God wordt groter, Christus wordt begeerlijker en aantrekkelijker voor het oog van een zondaar in de weg van de voortgaande zelfkennis. Wie is en blijft Jacob in zichzelf? Als hij dan terugkeert naar het beloofde land en dan bij Sichem gaat wonen en vergeet je dan niet iets, Jacob? Had jij niet beloofd om eerst naar Bethel te gaan? Had je niet een gelofte afgelegd, Jacob? Dat je op de plaats waar God zich aan je openbaarde weer terug zou komen? Ja, dat heb je gezegd, Jacob. En niet gedaan. Met alle gevolgen van dien. Ja, er is heel wat gebeurd hè, bij Sichem. Ga niet alle geschiedenissen ophalen, maar ja, dan als je in een eigen weg gaat, dan gebeuren er zulke soort dingen. En als je daarna gaat wat Jacob voor een huishouden had, waarom staat dat nu allemaal in de Bijbel? Hè? Ja. Waarom moeten wij dat nou allemaal weten wat Juda heeft uitgespookt? Ook een hoofdstuk lang waarvan je zegt, nou, moeten wij dat allemaal weten dan? Ja. Ja, dat is ook ter verootmoediging van de Jacobs. God bewaart voor trotsheden. Het is ook ter verootmoediging van de Jacobs. Ze zijn niet beter dan Esau. En uit hen zal ook geen reine geboren worden. Nee. Dat is ook ter verootmoediging. Zo blijft alleen maar het wonder van genade over. Daarvan spreekt Jacob op zijn sterfbed. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Dat is de inhoud van zijn belijdenis. Uw zaligheid, hij heeft het over wie de Heere dus is. In het leven van een mens zoals hij is. Vol verwondering mag hij daarop zien. En dat slaat de Heere nou bij alle wegen die hij met een mensenkind gaat, bij niemand van zijn kinderen over. Ze komen allemaal op die plaats terecht van de grote verwondering. Als zalig worden, waar Jacob hiervan getuigt, hè. Geen wonder wordt u niet zalig. Nee. Als zalig worden geen wonder wordt u niet zalig. Zo is het ook. Jacob mag hier zingen van vrije gunst die eeuwig hem bewoog. En voor wat een mens zegt en getuigt, er moet altijd grond voor zijn. En dat is onze tweede gedachte en die grond die is er ook. Ja. Wat is de grond waarop Jacob zijn hoop bouwt? De hoop, weten we, is als een anker. En waar komt dat anker nu in terecht? Wat is nu de grond waar dat anker in rusten mag, zodat het scheepje van Jacob rustig blijft liggen? Dat spreekt hij nou uit in die naam Heere. Het kan ons een beetje bevreemden dat de naam Heere ook al in het boek Genesis voorkomt. Heere met allemaal hoofdletters is toch de vertaling van Yahweh. Ik zal zijn die ik zijn zal. En we weten vanuit het boek Exodus, het tweede Bijbelboek, dat de Heere zich in het brandende braambos aan Mozes zich zo openbaarde en dat hij erbij zegt dat hij zich eerder niet zo heeft geopenbaard met die naam. En waarom komt dan die naam toch in Genesis voor? Omdat die naam alles zegt van wie God is. Ja. En die God, die is er natuurlijk in Genesis ook. Abraham, Isaac, Jacob hebben de God des verbonds leren kennen. Die zich later in de brandende braambos voorstelt als Yahweh, Heere. Dezelfde God, God is niet veranderd. Het is niet zo dat je in Exodus een heel andere God tegenkomt dan in Genesis. Natuurlijk, dat kan niet. Ik, de Heere, word er niet veranderd. Nou, maar zo leerde Jacob dus ook God kennen als de God van het verbond. Waarvan we elke zondag zeggen, de God die trouwen houdt en eeuwig leeft. En nooit laat varen de werken zijner handen. De trouw van God. De verbondstrouw. Daar mag Jacob op zien. Op hetgeen God als de verbondsgod gesproken heeft. Want die gedachte moeten we altijd vasthouden. De verbondsgod is een sprekend God. een belovend God. Hij zegt tot Abraham om u te zijn tot een God. En dat blijkt nou zo mooi, hè? Als we daar Jacob zien gaan als een vluchteling. Af en toe kijkt hij angstig achter zich of zijn broer Esau niet achter hem aan zit met zijn pijl en boog, die verklaard heeft dat hij Jacob wel doden wil. Als we Jacob zien heen gaan, een onbekende toekomst tegemoet, die plotseling afscheid moest nemen van vader en moeder. Als we Jacob daar alleen op de weg zien, die een hele lange reis voor de boeg heeft en niet weet hoe het allemaal zal gaan in de toekomst. Als Jacob dan zich te rusten legt in de donkere nacht en zijn hoofd legt op een steen, dan gaat in die nacht de hemel open. En wat kan nou zo'n mens als Jacob dan verwachten, hè? Als de hemel open gaat, wat denk je? Wat kan nou een zondig mens verwachten van boven, als hij daar ligt in zijn schuld, bedrieger van zijn vader, en altijd maar weer zo zelf aan het werk om die eerstgeboorte zegen te bemachtigen op een slimme, sluwe manier. Wat kan zo'n mensenkind nu verwachten? Wat droomt Jacob echter? Hij droomt van een ladder. En die ladder is op de aarde gezet. Vanuit de hemel. Het is geen ladder die Jacob maakt, of wie dan ook, maar die wel tot de hemel reikt. En engelen Gods gaan op en neder op die ladder. En de Heere staat bovenaan die ladder. Wat kan een zondig mens verwachten, zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden? Toch, ach, wie zal dan bestaan? Is dat ook uw belijdenis? Zeg u dat ook wel eens tegen de Heere? Wie ben ik, wie blijf ik? Je gaat dat vooral zeggen als je de Heere leert kennen als de getrouwe, die getrouw is jegens ontrouwe mensen. Want je zou verwachten, want dat kan ook, hoor, dat kan ook, dat kan heel goed. Ja, dat kan heel goed, dat de hemel open gaat en dat er vuur daalt uit de hemel om zondaren te verteren. Daar heb je ook voorbeelden van in de Bijbel. Jacob verteert door het vuur van de hemel. God is toch de rechtvaardige. En ik kan de zonde toch ook niet zien. En wat gaat Jacob ervaren? Alle Jacobs de eeuwen door. Ik, de Heere, word er niet veranderd. Daarom zijt gij, o kinderen Jacobs, niet verteerd. Want wat gebeurde er toch? Het was toch een wonder wat Jacob mocht ervaren. Niet zomaar een droom, een fantasie zoals wij het wel hebben s'nachts. Maar een openbaring van God. En dan gaat de Heere spreken. De verbondsgod is een sprekend God. En dan zegt de Heere tegen die man: dit land waarop ge ligt te slapen, zal ik aan u en aan uw nageslacht geven. En dan wordt die belofte van Abraham aan Isaac ook gegeven. Later ook aan Jacob, nog eens door God zelf bevestigd. Dat de Heer nu zijn zegen zal schenken. En dat in dat volk uit Abraham gesproten God zijn zegen zal schenken over de ganse wereld. En in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Wat vindt u daarvan? Als Jacob dat mag ondervinden in plaats van een oordeel. Zulk een woord. begrijpt u God soms ook niet. En zegt u, o Heere, wat bent u groot als het daar om gaat. Stapt de Heere dan over Jacobs zonde heen omdat hij een uitverkorene is? Nee, want de Heere Jezus die is juist voor uitverkorenen naar het kruis gegaan. En naar de hel. Toch, de Heere stapt niet over Jacobs zonde heen, want dat zijn dingen die God gewoon niet kan en niet wil. Waarom spreekt de Heere nu deze dingen? Waarom mag Jacob blijven leven? Omdat God het beloofd heeft. Daarom. God had dat gezegd. God is een sprekend God en van zijn woord kan hij niet af en wil hij ook niet af. En dat alles om die grond, dat alles om Christus en zijn volbrachte offeranden en niet om iets van ons, maar hier schittert voor al Gods welbehagen. Want de weg die Christus ging, tot en met zijn bittere en smakelijke dood, was een weg uitgedacht door God, ja. Ja. Uitgedacht door God. Opgekomen in Gods eigen hart. Daarom zeg ik ook, u hebt het ook wel eens, hè, dat u zeggen moet, of niet. God is groot en wij begrijpen het niet. Wat is dat nu in God dat hij zo'n mensenkind als Jacob genade wil bewijzen? Jacob die komt straks, en hier vind je dat ook al hoor, voor eeuwig in het wonder van de uitverkiezing terecht. Want Jacob is niet beter dan Esau en David niet beter dan Saul en Petrus niet beter dan Judas. En dat gaan ze leren. En ook gaan ze dat belijden. En daarom zegt Jacob niet zomaar in het algemeen, op uw zaligheid wacht ik, maar noemt hij uitdrukkelijk de naam erbij. Van de God die getrouw is aan zijn eigen woord. Engelen zendt God op de weg van Jacob om hem te beschermen, hem te bewaren. Meerdere malen heeft hij die engelen mogen ontmoeten. Ook als vrucht van het werk van Christus. En een gevolg van het welbehagen van God. Mooi, hè? Zou u niet zalig kunnen worden, denkt u? Zou het voor u echt niet kunnen? Als u dat werkelijk meent, ja, maar ik ben zus en zo. Ziet u dan niet, ook in Jacobs geschiedenissen, dat daar uw beeld wordt getekend? En als u die ellendige dingen in de woestijn van het volk Israël op weg naar Canaan leest, dat je zegt, wat is dat voor een volk, dat daarin uw beeld wordt getekend? En dat wij daarom op die plaats moeten terechtkomen waar Jacob terechtkwam, dat hij zegt, dit is toch een wonderlijke plaats. Hier, een poort des hemels, dat hij dat mag meemaken. En daar zal Jacob dan ook van geweten hebben. En het is ook goed om daar ook ingeleid te worden, dat Christus de ladder Jacobs is, degene die aarde en hemel verbindt. Maar dan zo, via een weg van de hemel naar de aarde. Want een weg van de aarde naar de hemel is er niet. Die maakt hij. En een ladder stelt hij op aarde. Dat is Christus. Je eigen laddertjes moeten weg, hoor. Ja, je kunt misschien wel een eindje komen de hoogte in, maar de hemel zul je nooit bereiken. Gods genade is ook niet te verdienen. Het gaat alleen door het geloof in Christus Jezus. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Jacob is ondertussen 147 jaar oud geworden. Een oude man. Wat heeft hij veel meegemaakt. Hij moest tegen Farao zeggen, weinig en kwaad zijn de jaren van mijn leven geweest, hè? Dat is ook zo, hij heeft veel meegemaakt. Wat moet een mens allemaal niet meemaken om der zonde wil, maar vooral ook om de eer van God. Want daar gaat het uiteindelijk naartoe. Dat je uiteindelijk alle wegen die God met je gaat, uiteindelijk gaat bezingen als wegen des Heren. Dan zingen zij in God verblijd aan hem gewijd van 's Heren wegen. Want God gaat zijn weg met zijn kinderen allemaal met dat ene doel. Ja, dat is dat ze zalig worden. Nou, allereerst dat zijn naam alle eer zal mogen ontvangen. De naam van de Heren. En daar ligt nou ruimte in, zondaar. Als u geen ruimte ziet in uzelf, dan moet u niet van opkijken. Er is geen ruimte in uzelf. Als u zegt, als ik in de spiegel van de wet kijk, kom ik altijd diezelfde man, diezelfde vrouw tegen. Ik ben nog dezelfde gebleven. Is dat ook uw ontdekking? Ja. Uit ons geen vrucht in der eeuwigheid. God verheerlijkt zijn eigen werk en naam. In de zaligheid van zondaren waarvan Jacob hier zingen mag. En dat geeft hem tenslotte ook zoveel rust. Hè. Ja. U hebt misschien het ook wel als kerkenraad gezien dat mensen, oude mensen, soms zo heel rustig kunnen sterven, hè? Ja, terwijl je zelf, hè, met kromme tenen bij zo'n sterfbed zit, dat je denkt, nou, hè, hoe zal het gaan met die man, die vrouw? Ja. Je moet niet oppassen dat je oordeelt, moet je mee oppassen natuurlijk, maar als er dan niks gezegd wordt en de vruchten zijn en niet te zien, ja. Als er nu helemaal geen enkel woord gesproken wordt van zonde en genade, en als men dan toch zo heel rustigjes de eeuwigheid aandoet, dan denk ik, oh, wat is dat toch erg, wat zal dat toch een ontdekking wezen, als we dan voor God komen te staan. En ik heb het nooit goed begrepen, hoor, tot voor kort eigenlijk, wat het nou eigenlijk wil zeggen als God tegen mensen zegt, ik heb u nooit gekend. God kent toch iedereen? Wat bedoelt de Heere dan? Zou het niet dit zijn dat hij dan zeggen moet, ik zie je nu pas voor het eerst aan mijn troon. Nooit eerder zag ik je hier aan mijn troon. Nooit eerder zag ik je smekend om mijn genade en hopend op een heil. Nooit eerder zag ik je gebogen voor vanwege je zonde voor mijn aangezicht. En dan moet de Heer ook zeggen, ga weg van mij. Ik heb je nooit gekend. Daar kan God geen gemeenschap mee hebben. Ja, want hij slaat toch schoon oneindig oog op hen het oog die nederig knielen. Maar ziet van ver met gramschap aan de ijdele waan van trotse zielen. God kan geen gemeenschap hebben met een hoogmoedig zondaar. Maar die zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. En daarom de vraag, hoe is het met ons? Hoe zal onze reis door het leven aflopen? Waar gaat het heen? Want wij mensen zijn op reis. Op reis zijn wij. Waarheen? Er is een huis van vrolijkheid. maar ook een van geween. Jacob, mag u zeggen, op uw zaligheid wacht ik, Heere. Maak dat het hart niet jaloers, beide niet begeerig om zo ook heen te mogen gaan. Dan weet u toch ook geen andere weg om het ook eerbiedig aan de Heere te vragen. Of u dat heil ook zou mogen kennen. Dat zich uw heil aan mij mocht openbaren. Dat wordt dan het gebed, hè. Jacob is rustig, dat blijkt uit zijn wachten. Hij wacht. Nou, Jacob, dat hij ook niet van jezelf, hoor. We kennen je wel een beetje en we weten dat wachten toch wel heel erg moeilijk voor je is. Nou, voor Jacob niet alleen, hoor, voor mij ook trouwens. U ook, hebt u er ook soms zoveel last van, God voor de voeten lopen en niet kunnen wachten op God, ongeduldig zijn, rechthebbend. Jacob had de belofte. Moeder Rebecca heeft dat natuurlijk tegen Jacob gezegd, hè? Ja, wat God gezegd had tegen haar. De meerdere zal de mindere dienen. Maar toen is Jacob toch ongerust geworden. Niet gerust, maar ongerust. Ja, hoe moet dat nou toch goed komen dan? Alsof de Heer dat zomaar zou zeggen en dat niet waar zou maken. Hij werd ongerust. En hij moest dus aan de slag om dat te verkrijgen. Want het duurde maar en het duurde maar en hij zag geen uitkomst. Ja, en toch had God dat gezegd. En toen die dag, toen zag hij toch, hè, de kans schoon. Toen Esau vermoeid van de jacht terugkwam en Jacob aan het koken was. Laat mij ook slorpen van dat rode daar. Ja, zei Jacob, maar voor wat hoort wat, hè. Ja, ja, en zo, hè, ja. En toen ook later dat bedrog met zijn vader. Om op bedriegelijke wijze de eerstgeboorte zegen te verkrijgen. Nee, Jacob kon niet wachten. Dat is onze natuur niet. Dat is het rechthebbende wat in ons bloed zit. En nu hier mag hij wachten. God heeft het hem geleerd om op God te wachten. Hij heeft zijn zoon Jozef 22 jaar niet gezien. En toch was er die droom, hè? Ja. De broers, daar lezen we het niet van, dat ze die droom bewaarden in hun hart, maar van Jacob wel. En wat zal dat een strijd gegeven hebben? En het kwam ook wel zover dat Jacob moest zeggen, al deze dingen zijn tegen mij. Maar op Gods tijd is de tijding gekomen, hè. Jozef leeft nog en hij is een heer over gans Egypteland. Eerst kon hij het natuurlijk niet geloven. Zijn hart bezweek, werd er koud onder. Maar Jozefs woorden overtuigden hem. En de wagens die hij zag van Egypte overtuigden hem. En zo overtuigt God zelf van de waarheid. En geeft hij de moed die Jacob niet had van zichzelf. En toen mocht Jacob weer Israël zijn en zeggen, het is genoeg. Mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal gaan en hem zien eer ik sterven. Wachten op Gods tijd. Zo moeilijk. Hier mag hij ook wachten. Maar het is niet zomaar een wachten. Het is een hopend wachten. Verwachten. Hij weet dat het komen zal. Het is geen aardse hoop. Zoals mensen ook in hun dwaasheid. Ik las het van de week nog ergens. We hopen toch echt wel op een witte kerst, hè? Ja, dan denk je, ach ja, nou ja. Ach, moet je daar nog aan zeggen? Een witte kerst. Daar hopen de mensen dan op. Nou ja, en dat is de aardse hoop. Toch? Maar was met Jacob niet zo. Kan op die kant opgaan en die kant opgaan. Nee, hij blijft de Heere verwachten. Psalm 130. Hoopt op de Heer, gij vromen. Die verwachting zal de Heere niet beschamen. Jacob is nu rustig. geen ongerustheid meer. Strijd is gestreden. Ja, de strijd is gestreden. Het gaat door de strijd heen, maar er komt ook een einde aan de strijd. En nu mag hij wachten op de Heere. En zo sluit hij zijn ogen, zo geeft hij zich over aan zijn God. Gelukkige Jacob, hè? Daar kun je toch zo ontzettend jaloers op zijn. Vraag toch de Heere of u deze weg ook mag gaan. Jacob, hij ging een weg van met een blij vooruitzicht. En dat is alleen maar om zondaren tot jaloersheid te verwekken. Om God, om Christus, uit genade, om het bloed, door het geloof kan het. En zal de Heer het ook vandaag waarmaken. Die op hem hopen, zullen nooit beschaamd worden. Want, dat zingt Psalm 17, het blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaard uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Amen. Luisteren, Heere, en altijd moeten we zeggen, we hebben er maar iets van kunnen zeggen. Maar toch, Heere, bidden we of dat iets dan veel mag worden. En het woord gezegend mag worden en vrucht mag dragen. Opdat we mogen verstaan hoe uw werk is in het leven van de Jacobs. En dat het ons moed en kracht mag geven in dagen van vertwijfeling en wanhoop, van moedeloosheid en teleurstelling. Dat het klein geloof gesterkt mag worden, als we mogen zien buiten onszelf en op die ander die zo schoon is. Inderdaad komen we steeds onszelf tegen als we in de spiegel van de wet kijken. Maar zo worden we toch ook gebracht door het aanschouwen van hem, die schoner is van de mensenkinderen en genade is op zijn lippen uitgestort. We gaan uiteen en bidden om uw zegen voor het verdere van de dag en alles wat ook vandaag weer op uw zegen wacht. Breng ons ook vanmiddag weer in getrouwheid bijeen om dan weer een ander woord te mogen overdenken. En laat de slotzang met Simeon toch gezongen mogen worden met mond en hart. Verzoen het onze, Heere, en hoor ons nog om Christus wille. Amen. Dat is onze slotzang dus, de lofzang van Simeon bij de versen. Ontvangt u de zegen des Heren. Liefde gemeente, de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.